Welkom bij de podcast Buurt in Actie. Buurt in Actie gaat over de strijd die de bewoners van de Weesperzijdenstrook en de aanpalende Oosterparkbuurt in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw voerden tegen de stadsvernieuwing, zoals de officiële term luidde. De bewoners zelf hadden daar een ander woord voor.
Wij noemden dat toen stadsvernieuwing.
Overal, het kraakte de houten palen tegen de gevels van verzakkende woningen. Het was onvoorstelbaar.
In de 60e jaren is Amsterdam een stad in verval, zo vertelt oud-journalist van het Parool Frans Herma.
Eigenlijk is die stad na de Tweede Wereldoorlog verwaarloosd. Er is niets meer aan het onderhoud gebeurd. Woningen werden gesloopt, woningen werden onbewoonbaar verklaard en verder gebeurde er niks. En de woonsituatie was natuurlijk afschuwelijk.
Het is duidelijk, zo kan het niet langer. De wethouders van de PvdA, in die tijd de grootste partij in Amsterdam, maken samen met de ambtenaren van de dienst publieke werken plannen om Amsterdam weer op de kaart te zetten.
Amsterdam moet wereldstad worden en er moeten enorme kolossen van gebouwen komen.
Kortom, een Manhattan aan de Amstel, met hoogbouw en brede boulevards voor de auto's. En natuurlijk ondergronds, een wijdvertakt metronet. Maar daarvoor moet er veel gesloopt worden. In de oude binnenstad en in de 19e eeuwse buurten.
Ik ben Dick Oosterbaan en ik ben geboren in de oorlog. En mijn moeder en mijn vader die hadden een winkel in de Beurmanstraat. De Beurmanstraat is een zijstraat van de Weesperzijde. En daar ben ik dus geboren en getogen als zoon van de kruinier. En vroeger was de Wiewoudstraat, in mijn jeugd was dat nog, een gebied, noemden wij het landje. Daar kon je spelen en fikjes stoken.
De Wiebouwstraat vormt de scheiding tussen de Oosterparkbuurt en de Weesperzijdenstrook.
De Oosterparkbuurt was een echt pure volksbuurt.
De Weesperzijdenstrook was gemixter.
Met arbeiders, maar ook de betere middenstand. En de huizen waren zeg maar ook niet alleen maar met een trap en dan etagewoningen. Maar het was ook zeg maar huis waar beneden nog de keuken was. En het personeel, wat je op de Weesperzijde ook nog hebt, nu nog.
Maar tegen de tijd dat Dick zijn school heeft afgemaakt, is de Wiebouwstraat van een speelparadijs veranderd in de gevaarlijke verkeersweg.
Die weg die was natuurlijk verschrikkelijk. Die zat vol met auto's. Als je met de bus door de Wiebouwstraat moest gaan, ja, dan was je een half uur minstens kwijt. Het zat altijd vast. Het was een ramp. Maar ja, al het verkeer moest erdoor. Alles. Er was nog geen ringweg. Dat moest allemaal nog komen.
Maar niet alleen de Wiebouwstraat is veranderd. Ook het rustige, naoorlogse Amsterdam is ruw opgeschrikt. Roel van Duin, de voorman van Provo, predikt daar de revolutie.
Ik vond het woord Provo ergens in de krant. En dat was uitgevonden door iemand die er een proefschrift had over geschreven. Die wilde daarmee jongeren aanduiden, jongens die op rondfiets reden en relletjes uitlokten met de politie. En dat waren dus nozems die hij vooral provo's vond, want hij vond het meest karakteristieke van die nozems dat ze de politie provoceerden. En toen dacht ik, nou ja, ik vind dat eigenlijk een heel mooi woord. Dat moet niet zijn van zomaar een beetje een relletje uitlokken. Dat moet nu om de maatschappij grondig te veranderen en iets in beweging te zetten om te beginnen de maatschappij democratiseert, waardoor de mensen zelf beslissingen gaan nemen en niet meer steeds de baas is. Toen begonnen wij met het tijdschrift Provo. En in het eerste nummer daarvan had ik een inleiding zoals een provocerend denker geschreven. En een klappertje erin geplakt en eronder geschreven. Pak een hamertje en breng dit klappertje tot oplossing. Daarmee maak je een begin van de revolutie in je eigen leven.
En Dick, die wordt geen kruidenier zoals zijn ouders. Hij wordt geluidstechnicus bij de televisie.
En ik heb toen ook besloten, ik blijf lekker in Amsterdam wonen. Ik ga niet naar het Gooi. En dat is een soort principiële keuze geweest.
Dick blijft in zijn oude buurtje wonen. Hoewel dat buurtje ook veranderd is. Vlakbij zijn ouderlijk huis in de Beurmanstraat staan aan de Weesperzijde en in de eerste Oosterparkstraat de huizen te verkrotten. Oud-kraker Frans van Stiphout beschrijft hoe die panden er toen van binnen uitzagen.
Die zijn vanaf de jaren 60 gewoon helemaal aan hun lot overgelaten. Er zaten gewoon reguliere bewoners, maar die zaten daar met lekkende daken, met kapotte vloer en de ramen. En dat was een heel nare toestand voor de bewoners die daar woonden.
De huurders willen dat hun huizen gerepareerd worden. Maar wie zijn eigenlijk de eigenaren? Dick gaat op onderzoek uit. Urenlang brengt hij door in het stoffige archief van de Kamer van Koophandel en het kadaster. In die jaren is er nog niets gedigitaliseerd en niemand heeft nog een computer.
Tegenwoordig heb je een heel goede website, Follow the Money, volg het geld en dan zie je gewoon de verbanden.
Na veel gepuzzel komt Dick uit op Maup Carranza en zijn vaste compagnon, aannemer en bouwer Freek van der Meijden.
Carranza was dus een vastgoedhandelaar. En die had door heel Amsterdam allerlei panden op cruciale punten. Uiteindelijk heeft hij zo'n 1000 panden gehad, doorverkocht. Maar die werkte samen met Freek van der Meijden. Er waren twee handen op één buik.
Carranza mag zich dan zelf een vastgoedhandelaar noemen. Anderen noemen hem een speculant.
En zo kwam ik erachter, bij het kadaster, dat er dus op één dag, bij dezelfde notaris, 3 deals werden op papier en werden gezet. En dan werd er, dus het pand werd gewoon verkocht voor, en noemden we dan later ABC'tjes, een ABC'tje. Dus je verkocht het perceel pand A voor 100. Je verkocht voor 125. Tegen de middag was het verdubbeld. En zo werden die verkopers werden dus gedaan. Nou, en dat kom je alleen maar achter als je echt het kadaster ingaat.
Onder druk van de actiegroep waar Dick lid van is, sommeert de gemeente de eigenaren om achterstallig onderhoud te plegen. Maar al snel worden de reparatie weer stopgezet. Er blijkt een sloopvergunning aangevraagd te zijn voor 100 woningen in de eerste Oosterparkstraat. De actiegroep is verbijsterd. Wat is hier aan de hand?
Ik kwam daarachter toen ik die plannen een beetje tegenkwam van die op een bepaald architectenbureau werden getekend. En als jij, ik was toen geluidstechnicus, dat komt altijd weer terug. Als je dingen wil weten, ik had dus van die knopjes om met een spoeltje. En dan kon je dus telefoongesprekken, kon je daar gewoon die praktisch op de telefoon. En dan kon je het op je recorder, kon je het gewoon opnemen. En als je dan op dezelfde dag gaat bellen met verschillende mensen en je laat blijken dat je wel wat weet, maar nog niet alles, dan komt het verhaal naar boven.
En dan was er natuurlijk ook nog de kruidenierswinkel van zijn ouders.
De winkel, dan was het, zeg maar, dat was ook toch ja, een soort dorpspomp. Dat werd gauw goed.
Dick komt achter een plan voor een vierbaansweg door de buurt. Een boulevard van de Centuurbaan over de Amstel via de Weesperzijdestrook richting de Oosterparkbuurt. Voor deze plannen moeten woningen gesloopt worden. En dat niet alleen. De brug over de Amstel, de Nieuwe Amstelbrug, is met zijn 17 meter breedte veel te smal. Dus moet er ook een brede brug komen. En niemand, nog de bewoners, nog de gemeenteraad, zijn op de hoogte van deze plannen. Behalve één iemand. En dat is, ja juist, Maup Carranza. want een slooppand is meer waard dan een verhuurpand.
Er zat bijvoorbeeld op de Weesperzijde zat er nog een kappertje op de begane grond. Op de Weesperzijde 52 was dat. Nou, door Carranza en zijn maten is op een ochtend zijn de woningen, het hele gebouw boven zijn hoofd, zijn gewoon gesloopt. Daar, terwijl hij alleen op de begane grond nog zijn kapperszaak had. Dat was heel erg schrijnend. Hij wist van niks. Hij werd de avond tevoren gezegd dat ze volgende dag kwamen slopen, terwijl hij daar nog gewoon zijn werk had.
De actiegroep en de bewoners roepen PvdA-wethouder Han Lammers in het Oosterhonk ter verantwoording.
Daar is zeg maar Han Lammers als wethouder, die is daar een keertje langsgekomen, uitgevlooid en uitgejoeld. Want, die mensen die waren dus toch ook al meer en meer op de hoogte. En die moest toen zeg maar zich verantwoorden.
Zo in de jaren 1970, 1980, toen hoefde je eigenlijk niet naar een schouwburg te gaan. Er waren zoveel fantastische bijeenkomsten waar buurtbewoners in verzet kwamen tegen het gemeentebestuur. Het was altijd feest. Op een podium, daar zaten dan de wethouders en met ambtenaren. En in een zaal razende bewoners die tekeer gingen tegen de macht op het podium.
Maar op die avond verbaast Dick Oosterbaan zich wel over het onduidelijke verweer van Han Lammers.
Ja, volgens mij wist hij ook niet eens zelf alles. Han Lammers die werd zeg maar, door zijn ambtenaren ook besodemieterd.
Publieke werken, de staat in de stad. Publieke werken, ja, die A, zelfverzekerd. Ze waren trots op zichzelf. En ja, ze stoorden zich niet aan de politiek. Publieke werken nam het voortouw. En daar zat natuurlijk een bundeling van kennis en van kwaliteit. Daar is het om jaloers op te worden.
De actiegroep neemt contact op met Huib Riethof, die gemeenteraadslid is van de Pacifistische Socialistische Partij.
Dat plan, merkten we later, lag er al. Was nog nooit door de raad of zo goedgekeurd. Maar ze waren het al wel aan het voorbereiden. Want ze wisten bij de diensten, ja god, als je zoiets wil gaan uitvoeren, dan kun je beter er eerder bij zijn dan later. Want anders dan krijg je speculatie enzovoort enzovoort. Pikant detail is ook nog dat mijn vader zijn hele leven heeft gewerkt bij publieke werken, met name bij hoofd van de onderzoeksafdeling van stadsontwikkeling, waar hij een hele carrière heeft gemaakt. En, ja. Mijn vader was het wel met me eens, maar het maakte zijn positie daar in die dienst niet makkelijker. Ja. Nou, ja, de wereld is natuurlijk ook klein, hè? Dat, ja.
En juist dit plan is een speelbal van speculanten geworden. Achter Carranza en Van der Meijden blijkt een grote geldschieter te staan. Een belegger. Of eigenlijk een speculant, zou je kunnen zeggen.
Carranza is dus zeg maar de handelaar. Degene die de contacten had, ook binnen de gemeentelijke diensten. En het Philips Pensioenfonds was de geldschieter. En de geldschieter, die is zeg maar, eigenlijk buitenschot.
Daar is zo'n pensioenfonds, vonden wij, niet voor bestemd om daar speculaties met deze manier voor te doen.
Dus op een dag vinden alle gemeenteraadsleden een cassettebandje in hun postvakje.
Normaal stuur je een brief, dat heet een adres aan de gemeenteraad. Maar ik had een heleboel dingen uitgezocht en ook zeg maar, mensen daarvoor geïnterviewd via de telefoon. En die heb ik toen gemonteerd. En om het dan lekker spannend te maken aan de gemeenteraadsleden, heb ik een cassette gestuurd met dat verhaal. En dat werd meteen een rel natuurlijk. Ook in de publiciteit. Want de pers die kreeg ook die brief op een bandje. Het was zo groot en de gemeenteraad wist het ook niet wat er aan de hand was. Kijk, beleggers die zijn gewoon sneaky. Die willen gewoon alles in het geheim. En die willen onderhandse deals. En die zijn al bezig met de doorverkoop, ook alweer. Carranza deed het op kleine schaal, maar Philips Pensioenfonds deed het op grote schaal. Huib Riethof heeft een interpellatie aangevraagd in de gemeenteraad. En dit was heel succesvol. Want ja, hij had natuurlijk heel veel dynamiet bij zich. Dus Lammers, als wethouder, stond daar voor joker in de gemeenteraad. En de gemeenteraad, ja, die zei, wat gebeurt er hier? Daar zijn ze nou mee bezig. En een van de acties was van de gemeenteraad, we moeten gewoon die buurt beschermen. En toen is een bestemmingsplan voor de Weesperzijdenstrook gekomen. En toen hebben we ervoor gezorgd, dat het een van de dingen geweest is, een van de slimste dingen geweest in het bestemmingsplan. En de meeste bescherming, door zeg maar de breedte van de nieuwe Amstelbrug, om die vast te leggen op 17 meter.
En dan waren er nog de slooppanden in de Eerste Oosterparkstraat. Wat is daar eigenlijk mee gebeurd?
Intussen waren die woningen natuurlijk allemaal leeg en kapot gemaakt. Toen zijn er een aantal mensen, die hebben daar de panden gekraakt. Want, en de bewoners in de omgeving vonden het heel fijn. Want intussen zat het helemaal vol met junks en andere zwervers die daar een plek zochten. Waar niemand blij mee was. Nou, die krakers die hebben toen alle woningen zo goed en zo kwaad als het ging opgeknapt. De planken van de ramen gehaald en weer op de vloer gespijkerd. Alle kozijnen die eruit geslagen waren en wc-potten die in de binnentuin op één grote berg lagen, hebben ze eruit gehaald en opnieuw geïnstalleerd. Waterleidingen zijn opnieuw aangelegd, gasleidingen zijn opnieuw aangelegd. En tegelijkertijd zijn die krakers ook begonnen met onderhandelen met de gemeente. Intussen had het gemeentelijk grondbedrijf de panden aangekocht. Ik geloof van het Philips Pensioenfonds, die hebben toen miljoenen verlies gemaakt. En ik meen dat toen het grondbedrijf het voor 1 gulden heeft kunnen aankopen.
In de volgende aflevering komt buurtarchitect Jeff Rijntjes aan het woord. Als hij halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw de opdracht krijgt voor een nieuwbouwcomplex in de Oosterparkbuurt, gaat hij niet meteen achter de tekentafel zitten om een ontwerp te maken.
Ik heb maandenlang huisbezoeken afgelegd, van 's morgens tot 's avonds.
Over wat de bewoners echt willen, daarover gaat de volgende aflevering, het verlanglijstje van Rietje Tapperwijn. Buurt in Actie is een samenwerkingsproject van het Geheugen van Oost en Geluiden uit Oost. Met dank aan Dick Oosterbaan, Frans Herma, Roel van Duin, Huip Riethof, Piet Schuit, Alfons van Stiphout en Chef Rijntjes. Interviews en montage zijn van Tineke Kalk.